Nou, kijk eens hoe gezellig. Ik ga een verhaal vertellen. En het is een verhaal, het is een kerstverhaal. Het speelt zich af met kerst, maar het is nou niet, het is ook een beetje spannend verhaal. Kunnen jullie dat wat aan? Spannend verhaal?
Ja.
Ja, oké. Nou, het was bijna kerst. Boris en Rick, die hadden al een plannetje gemaakt. Ze wilden gaan skileren. Want er is alsmaar geen ijs. En dan konden ze toch oefenen. Als er dan weer ijs was, dan konden ze goed schaatsen. Op zijn skielers belde Boris bij Rick aan. Hij deed open, maar hij moest de skielers nog aantrekken. Hoe zullen we gaan? Vroeg Rick. Nou, langs de provinciale weg. Daar is een mooi glad fietspad. Dat rijdt lekker. Oké. De wind zoefde langs hun oren. Het ging lekker en ook best hard. Het was droog en ze hadden de wind mee. En toen ze tegen de wind in moesten, toen zagen ze een klein zeeweggetje. Daar waren ze nog nooit geweest. Maar het was helemaal opnieuw geasfalteerd en dat, ze zagen eruit. Ze dachten van nou, dat rijdt helemaal super. Het weggetje werd steeds smaller. Rick wilde even rusten. Ze zochten een mooi plekje om te zitten. Een dikke boomstruk, stronk en ze puften uit. Boris wilde net weer verder toen Rick vroeg, hoor jij ook een vreemd geluid? Nu hoorde Boris het ook. Het klonk een klein beetje zielig. Zou het een dier zijn? Ze keken rond en liepen een stukje met hun skielers door het gras. Het geluid leek uit een schuurtje te komen. Een oud, in elkaar gezakt schuurtje. Voorzichtig liepen ze over het erf van de oude boerderij. Het gepiep konden ze nu beter horen. Zou het een biggetje zijn? Of een hondje? Opeens werd Rick een beetje bang. Hij zei, wat als iemand nou boos wordt dat wij op zijn erf komen? Nou, zei Boris, dan zeggen we gewoon dat we dorst hebben en vragen we om een glaasje water. Er zat een klein raampje in dat krakkelmikkige schuurtje. Een vies raampje. Je kon er bijna niets door zien. Ik denk dat ik een hondje zie, daar links. Ik zie ook wat, maar dat is rechts. Rick stootte tegen de schuur aan en meteen was er een flink gekef en gegrom. Ze schrokken en vielen bijna om. Achteruitlopen met je skielers, dat is niet makkelijk. Het zijn wel 20 hondjes. In zo'n klein vies schuurtje. De hondjes werden al wat rustiger. Ze poetsten het ruitje nog wat verder schoon. En ja hoor, daar zaten ze. Van die mooie jonge hondjes, maar ze zagen er heel vies en verwaarloosd uit. Ook een beetje mager. Boris vroeg, zullen we ze vrij laten? Zullen ze meenemen? En ik zei, ja, hoe dan? Als ze vrij zijn, hebben ze nog steeds geen eten. Wat moeten we dan doen? Hij was boos en sprak hard. En toen riep iemand, wie is daar? En zo snel als ze met de skielers in het gras konden lopen, doken ze achter hun struiken bij de sloot. Er kwam een oude man op klompen met een wandelstok om de hoek en hij had een grommende hond aan de ketting. Boris en Rick waren doodstil. Ze durfden bijna niet te ademen. Rick's hart bonste zo hard dat hij bang was dat de man het kon horen. De Norse man liep wat heen en weer. De hond keek naar de struiken. Hij blafte. En de man keek ook naar de struiken. Hij draaide zich weer om en gaf een ruk aan de ketting van de hond. De man en de hond liepen verder. De man controleerde de grote sloot op de deur van het schuurtje en liep weer weg. Boris en Rick durfden weer zachtjes te ademen. Hij heeft ons niet gezien. Ze zeiden niks. Stilletjes slopen ze naar de weg. Daar reden ze met hun vieze skielers snel naar de provinciale weg. Daar durfden ze weer hardop te praten. Wat zou er gebeurd zijn als die man ons te pakken had gekregen? Of die hond? Ze moesten er niet aan denken. Maar toch, het was wel een mooi spannend avontuur. Ondanks de tegenwind waren ze snel bij huis. Rick's vader was thuis. Lekker geskielerd, jongens. Pap, je gelooft het niet. We waren bijna betrapt door een gemene kerel. Hortend en stotend kwam het hele verhaal eruit. Boris zei, We moeten naar de politie. Die man zorgt helemaal niet goed voor die pups. Vader was het met ze eens. Hij gaf ze wat te drinken en zei, kom jongens, ik ga met jullie mee naar het politiebureau. Daar hebben ze een hele verhaal verteld en de politie zei dat ze er wat aan gingen doen. Later op die dag gingen Boris en Rick televisie kijken en zagen ze ook een kerstdienst. En daar vertelde iemand dat Jezus naar de aarde was gekomen om de mensen te redden. Dat snapten ze eigenlijk niet zo goed, maar misschien hebben zij ook wel iets goeds gedaan, dachten ze zo. Als die hondjes maar gered worden. Een paar dagen later stond in de krant dat er een illegale rashondenfokkerij opgedoekt was in de polder. 18 jonge en 6 oudere honden waren bevrijd. Ze werden nu in een goed asiel opgevangen. En de politie die bedankte de jonge tipgevers. En dat was het einde van het verhaal. Met die hondjes is het toch goed afgelopen. Jullie mogen blijven zitten, als jullie dat willen, want we gaan nog naar een filmpje kijken, volgens mij. En dan ga ik iets vertellen aan de grote mensen, maar ik ga het zo proberen te vertellen dat jullie het ook snappen. Dus als jullie hier blijven zitten, dan heb je kans dat ik mijn best doe om het echt jullie ook te laten snappen. Zullen we dat doen? Oké. We gaan straks... Aan het eind van de dienst gaan we een heel mooi kerstlied zingen. Dat einde, daar zitten ook de woorden in. In mensen welbehagen. Het lied ook wat de engelen zongen. Dat heeft Jaco net voorgelezen. Dat er engelen kwamen. En die zongen ere zij God in de hoogte. En dan zit er ook een zinnetje in. Hè, vrede op aarde. In de mensen welbehagen. Nou is dat welbehagen. Is een beetje oud woord. Wat zou dat nou betekenen?
Wat?
Weet niemand wat? Nou, oh, jij weet het niet. Maar wat betekent welbehagen? Enig idee? Zullen we het aan de zaal vragen?
Ja.
Kijk of ze het weten. Wie weet wat welbehagen betekent? Liefde voor elkaar, zegt Roel. Hanneke? Verrukkelijk, ja. Ja. Heel fijn. Ja, mooi. Ja, het betekent plezier, genot, genoegen. Het is een wat ouder woord, we gebruiken het niet zoveel. Maar het betekent dat je echt helemaal enthousiast bent. Helemaal, ja, lief, vol liefde bent. Welbehagen. Een sterk woord.
Ik heb nog nooit niemand voor het zeggen.
Ja. Het is een beetje ouderwets geworden. En sommige vertalingen, zoals Jacob het ook voorlas, die las ook een andere vertaling, dat God van mensen houdt, bijvoorbeeld. En wat heeft dat nou met Rick en met Boris te maken, met hun avontuur? Nou, dat ga ik proberen uit te leggen. Want die man in het verhaal, hè, had hij nou een welbehagen in puppies?
Nee.
Nee, hè? Waarom niet?
Hij was gemeen voor ze.
Hij was gemeen voor ze, ja. Hij verwaarloosde ze. En waarom doet iemand dat nou? Waarom gaat iemand nou puppies? Puppies zijn toch hartstikke lief, zou je zeggen? Maar waarom ga je ze nou verwaarlozen? Waarom ga je ze nou te weinig eten geven? En... Ja, maar waarom? Waarom is hij nou zo gemeen?
Omdat hij gemeen is.
Omdat, nou, dat is een cirkelredenering, noemen we dat. Want hij doet het. Waarschijnlijk wil hij er iets aan. Heeft hij er iets aan, hè, om die puppies? Wat gaat hij met die puppies doen, denk je? Vraag het maar weer aan de zaal. Je mag een hulplijn inschakelen aan de zaal.
Wat gaat hij doen?
Verkopen. Ja, verkopen. Die rashondjes zijn hartstikke duur. En dan geeft hij ze niet eens voldoende eten. En dan gaat hij ze laten verkopen. Echt een gemeen. Ja, dan gaat hij ze een beetje oplappen, weet je wel. Net voordat ze... Ja. Goed punt, hoor. Aan elke verhaal zit toch wel weer een beetje schaduwkant, hè? Ja. Maar hoe kan het nou? Die man had dus geen welbehagen in puppies. Dat kun je echt wel zeggen. Hij wilde ze egoïstisch, voor geld. En hoe bestaat het nou dat de schepper van hemel en aarde, de Heere God, een welbehagen heeft in mensen? Hoe kan dat nou? Hoe kan hij nou dat hij zo enthousiast is over jou, over mij? Ik ben ook niet zo lief. Ik maak een hoop fouten. En hoe kan dat nou toch? En als je om je heen kijkt in de wereld. Kijk je wel eens naar het journaal?
Nee.
Goed. Hou er zo. Voorlopig. He? Maar je ziet in de wereld dat er wel oorlog is. En er hele nare dingen gebeuren. En niet alleen ver weg, maar ook dichtbij gebeuren hele nare dingen. Doen mensen echt elkaar heel veel pijn. En je zou je verbazen, met die puppy's, dat is maar één ding, maar je zou je verbazen wat mensen allemaal met elkaar uithalen, joh. Hoe bestaat het nou, hè? En ik ga even een paar mensen in de zaal aanspreken, want ik noem het even ingewikkeld, hoor. Maar als je groter wordt en je gaat kijken van hoe zit het nou in dit leven, dan kom je voor een soort keus te staan van of je gelooft in de mensen, je gelooft het gaat om mij als ik het allemaal goed doe, als ik het nou allemaal maar netjes doe, of je komt ervoor te staan dat je gelooft dat er een God is, die een doel en een plan heeft met deze wereld. Eigenlijk zijn er niet zo heel veel opties. In de westerse wereld zijn er niet veel opties van, ga ik nou geloven dat het verhaal van, of de geschiedenis van Bethlehem, het veld van Bethlehem, dat het nou een legende is, dat het een mooie legende is, een mooie reden om feest te vieren, of ga je geloven dat dat echt gebeurd is, dat het een verhaal is wat klopt. Want als je kiest voor dat het een legende is, en dan kies je eigenlijk ook voor het feit dat je het van de mens moet verwachten. Dat het eigenlijk, dat de mensen op zichzelf staan en de autoriteit hebben zelf, die kunnen allemaal zelf bepalen wat ze doen. En er is een tijd geweest dat de mensen het best aardig leken te doen met democratie, ging het goed, met filosofie, met de wetenschap, de tijd van de verlichting. Leek het wel alsof, sinds de verlichting, alsof de mens het heel goed voor elkaar had. Maar als we nu kijken naar de wereld, en je bent eerlijk, dan zie je dat hele geloof in de mens zelf, dat brokkelt af, dat valt uit elkaar. De verlichting laat zijn eigen lelijke kant zien. Het slechte van de mens komt door de verlichting heen, nu je naar voren. Hoeveel landen zijn het vertrouwen in democratie kwijt? Hoeveel landen zijn de mensen gewoon ook het vertrouwen in elkaar kwijt? We hebben het nog nooit zo goed gehad, zeker in Nederland. En we hebben medische zorg, we leven langer, we hebben altijd eten, er is schoon water en als je ziek bent, kan je naar het ziekenhuis. Maar zijn de mensen nou liever naar elkaar geworden? Zijn ze minder egoïstisch geworden? Zijn ze, en al die dingen die goed gegaan zijn, die waar we trots op zouden kunnen zijn als mensen, die wegen eigenlijk helemaal niet op tegen het feit dat we helemaal niet om elkaar geven of niet goed zijn voor elkaar. Er is een meneer geweest, een journalist, historicus, Rutger Bregman, en die heeft een boekje geschreven, dat heet De meeste mensen deugen. De meeste mensen deugen. Ja, dat is niet die van mijn kleinkind. Maar de meeste mensen deugen. Maar hij heeft nu een nieuw boek is hij gaan schrijven. Dat komt nog uit. En hij zegt, ja, mensen zijn na de titel van mijn boekje en met lezen van mijn boekje zijn ze toch een beetje verwaand geworden. En het nieuwe boekje komt erop neer dat de mensen deugen pas als ze deugd doen. Als ze niet alleen maar zeggen ik deug, maar ze moeten het ook laten zien in hun daden. En daar heeft hij groot gelijk in. He? Maar ik denk dat als je echt diep kijkt, als je diep in je hart kijkt, dan zie je dat het toch niet deugt. Dat het toch ook die deugd doen, dat het vaak meer goede voornemens zijn dan dat het lukt. En dat probleem, dat het geloof in de mensheid en in mensen en in jezelf, eigenlijk door de mand valt, dat het evil, het slechte, erdoor komt in deze tijd, dat is voor mij, dat betekent voor mij dat het kerstverhaal, de kerstgeschiedenis, zinnig is. Het klopt. It makes sense. Het makes sense dat wij als mensen een God nodig hebben die ons vertelt waarom we leven, wat goed en wat slecht is. Dat we een God nodig hebben die ons zo mooi gemaakt heeft. Die dit leven, dat kan toch niet zomaar door toeval gekomen zijn. Ik vind dat een heel groot geloof als je dat denkt, dat hier door toeval gekomen is. Dat mensen, dat een babytje zo geboren is, dat een babytje opgroeit. Dat de wereld zo prachtig met al die kleuren zo mooi in elkaar zit. Daar heeft God een plan mee en een doel mee. We hebben op aarde een thuis gekregen, dat was goed. Geen milieucrisis, geen voedselcrisis, geen gezondheidscrisis, geen oorlog. De mensen zijn naar Gods beeld gemaakt, ze kunnen kiezen. Ze kunnen een keuze maken. Maar juist omdat ze kunnen kiezen, kunnen ze ook tegen God kiezen. Het is een hele nare mogelijkheid om tegen hem te kiezen. Maar je kunt geen liefde, want God is erop uit om een liefdesrelatie met mensen te krijgen. Maar die liefde kun je niet afdwingen. Dus er moet een keuze zijn. En nu is de boodschap van God: ik kom jullie redden. Jullie zitten in dat schuurtje met z'n allen. Wij zitten in dat allen. En die boze man, dat is het kwaad. Die boze man, die houdt ons gevangen. Die geeft ons in geestelijk opzicht, verwaarloost hij ons. Hebben we voedseltekort. Zo. Maar, en die boze man, die hondjes, wij die zo opgesloten zitten in onszelf en in het kwaad wat er gewoon in deze wereld is, hebben een redding nodig. Net zo goed als die hondjes een redder nodig hadden. Nou konden die hondjes niet kiezen. Hè? De politie heeft niet gevraagd van, hey puppies, willen jullie uit de schuur komen? Willen jullie wel? Ja, zo werkt het niet. Maar om ons, omdat het om liefde gaat, omdat het om die liefdesrelatie met God gaat, die moet herstellen, die mag herstellen, kan dat alleen als je ook echt ervoor kiest. Ik kan Dini niet zeggen van, of in de tijd van, ja, jij wordt mijn vrouw. Ik kan wel zeggen, heel vroom, oh, dat heeft God me laten zien. Ja, je hebt geen keus, je zult van me moeten houden. Maar gelukkig heb ik het gevraagd en zei ze ja. En zo is het ook tussen God en mens. Er moet een soort keuze zijn om tot echte liefde te komen. Hij wil de liefde van Vader, Zoon en Heilige Geest, die liefde die er onderling was, delen met ons mensen. En door die vermaledijde keuze is het allemaal misgegaan. En toch wil God dat ons redden. Ondanks dat wij het verprutst hebben. Het is niet alleen het evil wat het kapot gemaakt heeft. Maar wij hebben het kapot gemaakt. Wat de engelen zingen is dat God ingrijpt en dat hij, God is zelf als mens naar de aarde gekomen. Heel kwetsbaar, heel teer. En hij is uiteindelijk wel gepakt door die hond, om het zo maar te zeggen. God is weer Jezus gekomen, net als die jongens bij dat schuurtje. Alleen hij wilde de mens redden. En toen was er een kwaaie mensen, die hebben hem aan het kruis genageld. Net als die, alsof de hond de redders ging pakken. En omdat hij dat gedaan heeft, is er iets heel bijzonders gebeurd. Dat wij onze verantwoordelijkheden die wij verzaken, dat wij de verleidingen van het kwaad waar we aan toegegeven hebben, die rekent God ons niet toe. Hij heeft gezegd, ik neem dat zelf op mijn schouders. Mijn zoon gaat dat op zijn schouders nemen. We noemen het vaak zonde, maar zonde is zo'n woord dat is alsof je dan meteen in een soort ouderwets iets komt. Maar het zit overal. Het zit in zoveel dingen die wij nalaten en die we verkeerd doen. Tegenwoordig raken mensen niet zozeer meer eens geraakt door schuld, maar er is heel veel schaamte onder jonge mensen. Schaamte dat je niet even goed bent als de buren of even mooi bent als de anderen op Instagram. Of niet zo'n gelukkig leven lijkt te hebben als andere mensen op Instagram. Die schaamte, wat daarachter zit, ons tekortschieten, heeft de Heer Jezus gedragen aan het kruis. Je staat voor de keus als mens. Blijf je geloven in jezelf en de mensheid en wat we allemaal kunnen doen als mensen met elkaar. Is dat het doel? Is dat het manier waarop het leven te redden valt? Of durf je je over te geven aan God en zijn plan en zijn doel en zijn uitweg? En zijn aanbod van eeuwig leven, eeuwig in zijn verbinding, in verbinding met hem in liefde te leven. De puppy's konden niet gered worden. Of tenminste, die worden niet gered door te vragen, hé, wil je gered worden? Maar jij wel. Aan jou wordt wel die vraag gesteld. Wil je gered worden? En ook als je die keuze al gemaakt hebt, is het elke dag de vraag, wil je je geven deze dag in verbinding met God, in relatie met hem? Wil je zijn liefde en genade toelaten? Ook zijn liefdevolle vermaning. Wil je hem toelaten, die dag, elke dag? Wij leven nog in dat schuurtje, net als bij die jongens. Zij konden die puppy's toen niet meenemen. Wij zitten nog met z'n allen in dat schuurtje. En we wachten tot de Heer komt, om ons ook daar uit te redden. Maar we hebben nu al, terwijl we in het schuurtje zitten, is hij wel bij ons. Het is niet zo dat de wereld toen Jezus kwam, of zelfs toen hij aan het kruis ging, dat het toen opeens de hele wereld beter was en anders was. Nee, we zitten nog wel met die strijd. We zitten nog in het schuurtje, net als die honden moesten wachten tot de politie kwam. En zo komt de Heer Jezus ons redden, straks. Maar nu kunnen we in het schuurtje al een verschil maken. We kunnen nu al laten zien wie hij is en het aan elkaar doorgeven. Want in tegenstelling tot de puppy's, wij hebben niet de keus, of die hebben niet de keus, maar wij wel. Het gaat om die keus. Je hebt de boodschap waarschijnlijk al vaker gehoord, maar hey puppy, hey mens, wat doe je met Gods plan? Wat houd je tegen? Als je hem zoekt, laat hij zich vinden. Als je twijfelt, luister naar zijn woorden. Als je het met je verstand niet kan geloven, luister dan eens naar de stem, zijn stem in jouw hart. Zijn welbehagen, zijn liefde is de boodschap. En de boodschap is zijn liefde. The message is love, and love is the message. Amen. Volgens mij vond hij het best wel moeilijk om het helemaal te volgen. Zeker het Engels, ja. De boodschap is liefde en liefde is de boodschap. The message is love and love is the message. Ja. Dat is een liedje. Dat is een liedje op de radio. Love is the message and the message is love. Love is the message and the message is love. Amen. Zullen we, ik heb het programma hier niet meer, maar we gaan bidden, we gaan op bidden. Wat we allemaal gaan doen, dat programma. Ja. Ja. Trouwe vader, die we zelfs Abba vader, Papa vader mogen noemen. Heer, wat is het toch fijn dat u van ons houdt. Dat u een welbehagen in ons heeft. En dat de reden is dat u uw plan niet heeft afgebroken. De aarde niet heeft vernietigd. Uit boosheid van over al die zonde en evil wat er is. Maar dat u zelf bent gekomen om de boel te redden. En we zien nog niet zo. We leven nog in een tussentijd, Heer. Dat we nog niet uw komst hebben waarmee we samen met u bij u zullen zijn in de hemel. Er gaat nog heel wat gebeuren op de aarde. Maar u heeft dat in uw hand. U heeft het ook voorspeld wat er gaat gebeuren. Heer, maar nu nodigt u ons uit, Heer, om u te vertrouwen. Niet op de mens te vertrouwen, niet op onszelf te vertrouwen. Niet dat we wantrouwen naar onszelf hoeven te hebben in alle dingen. Maar wel dat we onze voor het plan en het doel van ons leven u zullen vertrouwen, op u zullen bouwen. Heer, help ons om zo dag aan dag te leven in relatie met u. Heer, en als er mensen zijn die twijfelen of die hier nog niks mee kunnen, wilt u ze een teken geven? Wilt u ze aanspreken in hun hart? Wilt u ze helpen om na te denken over wat er gebeurt allemaal? Heer, dank u voor uw trouw, uw genade, maar vooral voor uw geduld met ons. Heer, dank u wel. We willen u loven en prijzen. We gaan u ook de eer toezingen in de komende liederen. Dank u wel voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen.